Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pinhai Golf Travel. Meer dan een golfvakantie.
Dit is er gebeurd sinds de laatste golfcultuur aflevering. Xander Schauffele wint zijn tweede major op de Open. Manon Roy finished gedeeld 13e op de Dutch Ladies Open. En Nick Dunlap wint zijn tweede PGA Tour wedstrijd. En is de eerste speler ooit die dit doet als amateur en vervolgens als pro in hetzelfde seizoen. We zijn één dag na een geanimeerde Open op Royal Troon. Ja, Lara, heb jij goed kunnen kijken naar die Open dit weekend?
Ja, toch wel. Ik moet zeggen, ik heb een aantal dagen echt vrijgehouden om er naar te kijken. En ik heb er ook echt van genoten. Ik vond het wel echt een spannende major. Het was echt links, zoals ik ze graag zie, met dagen waarop dat scoring echt mogelijk is en andere dagen waarop dat je zegt dat parren en bogies prima zijn. Ik denk, na de eerste dag was het voor mij al zeer duidelijk dat mijn Phenomenal 5 de vuilbak in mocht. Dat was rap gedaan. Heel veel grote namen die de cut missen. En als ja, ik dan...
Na de halfway house gaan we trouwens de Phenomenal 5 gaan overlopen, maar ook het algemene de algemene ranking, dat wordt ook heel interessant. Maar ga verder, Lara.
Ja, nee, ik ging zeggen, bij de algemene ranking ga ik er zeker niet bij komen. Maar nee, wat ging ik zeggen? Wat dat mij vooral opviel, was de eerste dag. Ja, Shane Lowry, back on top. Bijna on top dan toch? Want je had ook Daniel Brown. Ik weet niet of jullie er ooit al van hadden gehoord, maar ik eigenlijk niet.
Nee.
Nee, wel. Ja, en dan heb ik het toch eens opgezocht, want ze hadden dan zo'n artikeltje gepost. Who is Daniel Brown? En we hadden dat ook in onze groepschat gezet. En ik dacht van, ah ja, oké, dat geeft al iets meer duidelijk. Maar eigenlijk is dat, ja, grof gezegd, is dat een beetje een nobody die daar ineens op de Open een hele goede dag speelt. Die mist 7 cuts. Ik denk dat hij 4 maanden geen cut had gemaakt voordat de Genesis Open werd gespeeld. En dan plots staat hij daar op -6 bovenaan het leaderboard. En ik dacht ook, ja, de tweede dag gaat hij volledig wegvallen. Is niet gebeurd. Die is nog altijd blijven spelen. En dan was ik het eens gaan opzoeken. En die heeft blijkbaar vorig jaar al iets gewonnen. Dus ja, dan kun je het al een beetje beter kaderen dat hem uiteindelijk toch nog in contention blijft. Maar ik vond dat wel knap om te zien. Wel ook echt een figuur. Hè. Hij stond daar dan een beetje te roken op de golfbaan. En dat zag je dan zo in de behind-the-scenes video's. Maar op een of andere manier kwam die er heel chill uit. Maar dus nee, eigenlijk echt hele leuke Open. Stonden natuurlijk ook een aantal grotere namen in de leaderboards. Een Justin Rose, die dat ik heel graag had willen zien binnen trouwens. Daar kunnen we het zeker ook nog over hebben. En dan uiteindelijk naar Justin Thomas. Maar ja, die hebben allemaal zo wat moeilijkere dagen, makkelijkere dagen. En je zag toch ook met de draw in hun tee times, in hun starttijden, dat sommigen iets meer geluk hadden dan anderen. En dan vooral diegenen die dat, en dan moet ik even nadenken, die dat vrijdag namiddag en donderdagochtend speelden, die hebben het toch wel heel moeilijk gehad.
Het weer was wel een grote factor. Ik denk groter dan dat we initieel hadden voorspeld of verwacht.
Ja, sowieso. Als je dat zegt, de eerste dag waren de lage scores waren eigenlijk pas heel laat op de avond zichtbaar. Ja, gewoon omdat de omstandigheden milder werden.
Maar ik denk dat jij het zei, Frederik, of dat we het in de voorbereiding hadden gezegd. Ja, een light breeze zal van toepassing zijn die week, maar het was toch iets meer dan een light breeze.
Gelukkig, hé, inderdaad. Ik denk dat we op zondag het weer gekregen hebben dat er voorspeld was. En zoals Lara ook aangaf in de vorige aflevering, dat een links aan de kust, het kan altijd snel veranderen. En dat hebben we echt wel gezien. En ook die gusts. En je zag ook vaak op van die plannetjes dat het verschil tussen de wind op hole 1, en dan heb ik niet alleen over de windrichting, maar de sterkte, hole 1 en bijvoorbeeld hole 9, hé, dat scheelde 10 mijls per uur. Hé. Dus dat maakt het dan ook nog eens extra moeilijk. En vooral denk ik, zaterdag namiddag was, daar gaan we het zeker uitvoerig over hebben, was van de beste golf die we, de meest heroïsche golf die we in lange tijd gezien hebben. En inderdaad, veel, veel pittigere weersomstandigheden dan er voorspeld waren.
Ja, maar wel fantastisch om te zien.
Ik moet zeggen, het is lang geleden geweest dat ik nog pro's zo heb zien sukkelen. het was alsof dat een 20 handicapper daar de baan speelde en op plaatsen lag die je eigenlijk niet moet liggen als golfer. Hè. Dat, en ja, er liggen uiteraard heel veel bunkers op Royal Troon. Dus heel veel spelers die in de bunkers lagen. Ook in het lange gras was een issue. Ja, soms flights na elkaar die gewoon geen fairways hitten. Het was wel leuk om te zien. Om de echte pros is goed te zien sukkelen in plaats van het, ik noemde het in de WhatsApp, salongolf. Hè, dat je eigenlijk ja, bijna volledige baan fairway hit en midden green slaat. En daar dan probeert op te scoren. Het was een heel ander soort golf. En ja, het echte linksgolf, hè. Dat was leuk. Zeker toch die eerste 2 à 3 dagen.
Ja, echt prachtig. Zeker die zaterdag. Ik moet zeggen, dat is ook absoluut mijn favoriete dag van heel de major. Die zaterdag waren eigenlijk heel de tijd aan het denken, zo de quote dat je ook ziet op de socials, zo one of us. Iedereen was een klein beetje one
exact.
Of us.
Ja.
Ook de 17e, dan die zaterdag, ja, dat stak er met kop en schouders bovenuit. Juist hoe moeilijk dat speelde, dat was de par 3, waar dat ze de dag ervoor, ik zal zeggen, een middellange ijzer of zo, zelfs een korte ijzer naar binnen hadden. En Shane en Daniel Brown, laatste flight, die zaterdag, stonden gewoon met een driver in een poging om hem richting de green te chippen, omdat de regen en de wind zo heftig was. Ik bedoel, sorry voor hun, maar prachtige tv. Prachtige tv.
Ja, het was top. En die ijzer die ze naar de greens moesten slaan, oké, want ze zijn gewend om driver en dan een wedge. En plots was het, dan zag je Justin Rose, die had zo 220 yards, of een paar 4 naar de green. En dan met de adjusted met de wind mocht hij daar 250 yards slaan om in regulation op de green te raken. Ja, dat is inderdaad, dat willen we zien. Hè. Dat was fantastisch.
Maar ja, echt alles. Maar op iedere shot zijn ze aan het struggelen. Hè. Ik zag een aantal slagen op, ik weet even niet meer van buiten welke hole dat is, daar heb je eigenlijk een soort beekje dat erover loopt. Daar heb je eigenlijk een beekje en dat is een run-out op 300 yards. En dus normaal gezien kunnen die daar, ik zeg niet maar iets, een ijzer 2 zonder moeite naartoe slagen of een 3-wood of sommigen een driver. En kunnen je ofwel erover of ervoor, hè, tactisch, eigenlijk heel rechttoe recht aan. Maar wat heb je op linksgolf, met wind, is, die weten hun afstanden niet meer. Hè. Daar heb je een aantal ijzers zien afgeslagen worden, die dat uiteindelijk toch holder de bolder in die beek gaan. Ja, prachtig. Echt prachtig. Maar echt dat maakt het natuurlijk super moeilijk, want het leaderboard veranderde dan ook heel de tijd. Dus spannend.
Ja, het waren een paar goede oude bekenden die we zagen op het leaderboard. Voordat we die nog eventjes gaan onder de loep nemen, misschien de top 10 of zo, onze leukste golfers of de golfers die ons het meest zijn opgevallen, eventjes onder de loep nemen. Toch ook eens de lijst afgaan van de grote namen die de cut gemist hebben. Het zijn er een paar hoor. Rory McIlroy. Oké, Tiger Woods. Grote naam hadden we misschien wel verwacht. Maar dan Ludwig Aberg. Minwoo Lee. Victor Hovland. Tony Finau. Wyndham Clark, bijna allerlaatste. En Sahid Tigala, die nog zo goed speelde op de Scottish Open de week ervoor. Ja, dat zijn geen kleine namen die terug naar huis mochten de vrijdagavond.
Nee, en de meeste, de manier waarop, Rory werd gewoon vernederd, vernederd. Hij zei in zijn interview nadien dat hij op zijn tweede dag na hole 4 al aan het denken was naar waar hij volgende week op reis zou gaan. Dat zegt genoeg. Hij wist toen al dat het was compleet over en out. Ik denk dat hij toen al plus, ik weet niet, plus 10 of zo stond, of plus 12 al, plus 13. Ik denk dat zijn eerste dag rondje 79 was. Tiger stond, ik weet niet, ook al plus 14 op een bepaald moment. Mm-hmm. Echt vernederd door die baan. Hè. En dat is wat we willen zien. En het is ook heel onvoorspelbaar. Want het was heel moeilijk te zeggen. Van een Rory zeker. En van een Ludwig Åberg. Als we zagen hoe goed die de weken ervoor waren. Niemand had dat durven denken. Hè.
Nee. Maar het omgekeerde was ook soms waar. Vond ik, als je bijvoorbeeld keek naar een Bobby McIntyre. Die stond plus 1 na de eerste dag echt heel comfortabel binnen de cutline. En ik denk deze start was iets van triple bogey, 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 double bogey. Zoiets in die stijl. Dat ik eigenlijk dacht van ja, dat is klaar. En die vecht dan toch nog terug. Ik denk dat hem van daaruit min 3 of min 4 speelt om toch de cut nog te halen. Justin Thomas een beetje een gelijkaardig verhaal. Het was zelfs die eerste 2 dagen echt tof om zien.
Maar dat is gewoon
dat goed, ik denk dat hij goed ontnuchterd is die eerste 2 dagen. Na zijn feestje van de Scottish.
Maar dat was ook gewoon zo fantastisch aan de gores, waar we het ook zo uitvoerig over hadden in vorige week. Die dikke groene struiken, stekelig. En je zag ook de stress op op het gezicht bij elke slag, hè, want één bal in de course en je score is compleet om zeep. Hè. Je kunt van, je kunt plots op één hole makkelijk 4 slagen verliezen. Dat hebben wij bij veel spelers gezien. Hè.
Beste voorbeeld is Shane Lowry in de leiding. Hè. Ik denk de eerste dag, misschien de tweede dag. Ik weet niet eens
tweede dag,
weet
jullie
waar
11.
Ik naartoe ga gaan? Ja, exact. Ja. Exact. Dat vond ik ook wel een mooi moment. Dus Shane ligt in de rough. Die doet daar ja, een slag met een wedge of zo, denk ik, naar de green. Maar dat gras, dat lijn gras, ja, dat pakt je club volledig vast. Dan draait hij helemaal naar links. Uw bal, ja, dat is links going left. En hij slaagt je in die course, echt in de bushes, waar je nooit wil liggen. En zijn tweede bal, een provisionele bal, slaagt hem dan super dicht bij de vlag. En dan heeft hem eigenlijk nog de put voor bogey. En dan is er een overijverige fan die dat denkt, hey Shane, ik heb even uw bal gevonden, goede. Ah, oh, jongen, echt waar. Ik denk dat de Shane zoiets had van,
die was echt pist, die was mega
niet mijn bal zijn. Ja,
die was op alles dan daarna, want dan moest hem gaan droppen op hole 12. Hey, hij ging droppen in lijn met de vlag. Ik kon er niet mee lachen. Nee, dat heeft zeker een kwartier geduurd op die hole. Want dan moest er een referee bij komen om het exacte punt te bepalen waar hij achteruit mag. Nu, hij heeft een dubbel gemaakt. Maar ja, als je dan ziet, hij eindigt -4. Ja, oké, shuffelen, -9, dus het zat er niet in. En daar heeft hij het niet verloren. Hè. En zo zag je gewoon dat leaderboard continu switchen. Hè.
Absoluut, en dat was tot op de zondag, vond ik. Tot op de zondag was het spannend. Tot de eerste 9 holes, zal ik zeggen. Normaal gezien ben ik iemand die dat heel erg geniet. Van die laatste 9 holes en van de spanning te zien. En zo de laatste veranderingen in die leiders. Maar het was zo duidelijk eigenlijk dat Schofield ging winnen. Vanaf, ja, ik zou durven zeggen, vanaf hole 14 eigenlijk. Was het spelletje wel gespeeld. Die was gewoon super steady aan het gaan. En daar waar dat op de eerste 9 holes dat je nog eigenlijk kon zeggen van een stuk of 10 mensen zeker dat ze een kans maakten met een goede ronde om te gaan winnen. Ja, was dat bij Schofield niet. Allee, die was gewoon aan het winnen.
Ja, voor mensen die niet gekeken hebben trouwens, om een klein beetje de dynamiek van dat leaderboard te schetsen. Ja, die eerste 2 dagen was Shane Lowry hè, aan de leiding. Alex Noren, Frederik, ook wel heel eventjes goed bezig geweest. Ja. Dan inderdaad die slechte dag van Shane Lowry op zaterdag, 77 als ik het goed heb. En dan was het Justin Rose die kwam opsteken. Billy Horschel, ja, Justin Rose. We hadden ook eventjes gedacht van oké, Justin Rose kan hier misschien voor een sprookje gaan zorgen. Maar het was dan heel erg duidelijk inderdaad dat Xander Schauffele op zondag gewoon de betere was, rondje 65, om dan die Open te winnen met 2 slagen voorsprong op Justin Rose en Billy Horschel, die daar gedeeld tweede op -7 eindigden.
En het enige dat ik spijtig vind, en Schauffele heeft het meer dan verdiend, hè. Het enige dat er spijtig is dat we op zondag een heel ander weerbeeld hadden. En hadden we op zondag, of zeker toch op de back nine het weer gekregen van de zaterdag, dan was dit echt een Open om misschien wel om voor altijd de geschiedenisboeken in te gaan, denk ik.
Ja, dan hadden we nog heel veel doubles en triples gezien, denk ik. Zonder twijfel. Dat zei de zaterdag inderdaad. Dat was echt een struggle om par of bogey te maken. Ik moet ook zeggen, ik vind het was zo duidelijk dat Schofield echt in control was en dat hij het ging binnenhalen. Maar ik vond het wel jammer, want ik moet zeggen, ik was de zondag dan toch zeker echt fan van Rose. Hij heeft er wel alles aan gedaan. Een paar keer in de lip-out. Toch steady golf, maar gewoon niet op het niveau dat Xander was.
Nee, een paar foutjes in mijn green miste niet up and down. Heel goed geput, maar zijn puts vielen niet. Hè. Zijn puts vielen niet, die van Xander vielen dan wel. En gelijk dat je zegt, Xander, het weer was dan iets in zijn voordeel, denk ik. En we hadden ook gesproken over welke goede ballstriker je moet zijn op deze baan. En als er iemand de top of the charts is wat dat betreft, is het natuurlijk Scottie Scheffler, maar ook Xander zit daar. Supergoeie steady ballstrikers, die kon gewoon op autopilot bijna cruisen richting de Claret Jug.
Ja, dat zag je ook aan lichaamstaal en zo. Ik vond niet dat hem iets van stress verraadde of zo, dat was echt zelfvertrouwen. En ik denk, ja, Dat doet
het niet meer. Het is niet meer de choker van Welleer.
Nee.
Niet meer de choker van Wells Fargo.
De niet-closer. Ja,
nee, de choker van Wells Fargo. Want als we heel even zijn jaar erbij pakken. Ja, we mogen niet vergeten. Natuurlijk de PGA gewonnen op Valhalla in mei. Maar de week ervoor heeft hij heel flink op zijn tanden gekregen op de Wells Fargo. En toen was de pers genadeloos. Iedereen zei, ja, ik kan het niet, hij is geen closer. Hij had al een goed jaar gehad. Hij was al eens derde geweest op de American Express. De Genesis vierde, tweede op de Players, dan tweede op de Wells Fargo. En dan, het gebeurt, de PGA, hij wint daar. En daar is alles veranderd voor Xander. Hij wint de PGA, achtste op Memorial, zevende op de US Open. De Genesis Scottish, vijftiende al. En dan nu die Open, ja. Nu zijn carrière is geslaagd. Hij ook nog een Olympische zege. Straks meer over de Olympische Spelen natuurlijk. Dus, en dat heeft Xander ook gezegd. En na die eerste major is hij een ander mens geworden. Hij speelt hij met veel meer vertrouwen.
Dat zie je ook aan alles.
Ja, het kan soms snel gaan. Hè. Je wacht zo lang op die eerste major en dan win je er plots in één seizoen twee. Just like that. mijn vervolgvraag is, welke major van de vier vond jij de beste? En ik had het ook gevraagd op de Instagram-pagina van Golfcultuur. Maar voordat we naar daar gaan, moet ik eventjes aankondigen wat Bryson DeChambeau net heeft aangekondigd. 25 minuten geleden op zijn Instagram-pagina.
Oh.
Dus je weet, Bryson doet zo van die collabs op zijn YouTube-kanaal. Mm-hmm. Breaking 50, om dan met twee spelers dan zo laag mogelijk te gaan.
Ik wil zonder raden, mag ik raden? Ik weet het nog.
Zonder
ik
te kijken naar de socials. Nee, voilà.
Met Donald Trump, nee?
Bingo, exact. Ja.
Nice.
Ja, oh, dus Bryson DeChambeau en Donald Trump staan met gekruiste armen naast elkaar met een Amerikaanse vlag in de achtergrond. Next Breaking 50 episode dropping. Dus voilà, kijk, breaking news. Je hebt het hier voor het eerst gehoord. Misschien wel al eerder gezien, maar bon, kijk. Veel belangrijker, thanks. Wat vond je de beste major van het seizoen?
ja, uiteraard dit de wordt Masters. Dit wordt hem, de Next Breaking 50.
De Next Breaking 50.
Dat is de vijfde major.
we gaan dat voor de volgende aflevering houden, is het goed?
Thomas de Trie heeft het al geliked, zie ik. Die is ook van.
Ja, ja dat wordt een klein stormpje, denk ik, bij ten huize Bryson.
Ja, ik wil het ook al naar kijken.
Kom, focus. Vier majors. Dus we hebben de Masters, PGA Championship, US Open en The Open. Onze volgers die hebben gestemd voor de US Open als meest interessante major van het seizoen. Zijn jullie het daarmee eens?
Ik ben het daar roerend mee eens, ja.
Ja, ook heel relevant. Bryson DeChambeau won de US Open trouwens.
Ja, ik vind het meer... ik twijfel tussen de Open en de US Open. Uh-huh. Maar ik denk gewoon met het feit dat het zo close was dat McIlroy zijn de laatste nieuwe, moet ik dan zeggen, major zou winnen, is het inderdaad misschien wel de US Open. Maar ja, ik weet het niet. Ik heb er toch eigenlijk echt ook wel van genoten voor de British. Dus ik kan volgen, maar ik vind het niet... Ik vind het closer dan gewoon... Okay, het is
nee, dat is waar. Punt. Maar de zondag was... Sorry, maar te saai van die Open. Ja. De zondag was... Niks verleken met donderdag, vrijdag, zaterdag, vond ik. En daarom toch de US Open.
Ja, daar ben ik het wel. Ja, daar kan ik mij bij aansluiten.
Pinehurst number 2 was ook toch ook heel, heel dramatisch. Een heel kleine rewind. Hey, herinner je nog die ballen die van die supersnelle greens rolden in bunkers? Ook een heel moeilijke ruf. We waren dan niet content dat Bryson altijd op een goed plekje tussen de dikke ruf lag en zo. Dus het was ook heel veel dramatiek. Je had dan die tweestrijd. Die tweestrijd hebben we gemist op zondag. Dat is het. We hebben dat niet gehad, je zag. Eerst was er daar die Zuid-Afrikaan, die ook eigenlijk niet zo heel bekend
Lawrence.
Is. Lawrence, die ermee ging lopen, die speelde 30 op de front nine. Dan dacht ik van, oké, wat is dat hier nu? Die Lawrence gaat winnen of wat? Dan Xander pakte over, maar die pakte gewoon vlam direct over. En het was, die had twee, drie slagen voor. En het was weer gespeeld, dus er was geen strijd tot op 18, hè.
Nee, dat is waar. Wat ik nog zou veranderen aan de US Open, is... dat de condities anders moeilijk zijn. Ja, want de scoring was toch redelijk laag. Toch? Ja. even zo twijfel. Maar de scoring was daar redelijk laag. En ik vind het toch leuker om zo te zien hoe dat op een zaterdag dan op de British Open iedereen de mist niet gaat. Omdat dat niet mogelijk is vandaar een goede score te... Dat plus 2, plus 3 een goede score is. Dat vind ik toch ook wel... De Jean is er nu niet, maar daarin moet ik De Jean toch gelijk geven. Ik denk dat hem hetzelfde zou zeggen nu. Dat is wel chic om te zien. laat hij maar eens echt struggelen.
Ja goed, de US Open heeft toch ook op min 6 geëindigd, hè, dus...
Was dat dan nog, ja, oké. Okay.
Dat was iets gehoord zelfs dan die Open Championship. Dus ja, US Open, moeilijke baan geweest, heel veel dramatiek, het 1-op-1 gevecht, had alles wat een goede major moest bevatten. Ja, het is al tijd voor de Halfway House. En in de Halfway House dan bespreken we telkens iets dat ons is opgevallen op of naast de golfbaan. En wat werd er deze week verteld in de WhatsApp-groep? Als je dit vergelijkt, deze baan vergelijkt met een St. Andrews, dan moeten wij nooit meer terug naar St. Andrews. Dus de stelling, of toch tenminste de discussie, moet St. Andrews nog in die roulatie van de British Open? Hoort hij nog thuis in die Open?
Ja.
Ja.
Ah, oké. Okay. Dan zijn we het erover eens.
Niks.
Nee, hij hoort er nog
thuis. Om de paar jaar terug. Hè?
Ja,
nee.
Ja, wat is... Ja, om de paar jaar. Ik vind dat hij er wel moet inblijven. Het blijft de home of golf. Daar kun je eigenlijk niet rond.
De home
dat
is wel St. Andrews alleen.
Ja.
Ja. Ja, het is de home of golf. En tegelijkertijd... het is een heel toeristisch dingetje aan het worden. Hè. Ik denk dat Tiger Woods nu samen met... Wat was het? Justin Timberlake, dacht ik.
Timberlake.
En Tiger Woods gaan nu tot ja, een beetje frustratie van de locals daar, gaan daar nu een grote bar openen. Zo'n grote sportbar, een beetje op zijn Amerikaans waarschijnlijk. Ja, het wordt steeds al toeristischer en toeristischer. Oké, de baan is wel gekend. Je kent wel een paar holes. Die hele grote fairways zijn ook wel heel kenmerkend voor St. Andrews. Maar hoort het nog thuis voor een major? Misschien moet er een PGA-tourwedstrijd plaatsvinden of ergens een Rolex of zo. Maar moet het de toughest test of golf zijn, wat dan meestal toch een major hoort te zijn, moet dat wel op St. Andrews. En ik ben er ook meer en meer van aan het afstappen om naar St. Andrews te gaan en dat dan in een major te zien voorbij komen.
Maar moet dat in juli... Allee, als we nu eens heel zot doen en we verschuiven die Open naar, ik zeg nu maar, september, oktober, om een grotere kans te hebben op rot weer, dan wel, maar die Open zeker de laatste keer, en ik was daar, ik heb daar schotten gezien die rondfietsen in een bloot bovenlijf, want die hadden het zo warm, er was daar een hittegolf voor hen.
Volgens 20 graden.
Ja, en niet genoeg wind, ja, dan is dat die pro's die maken die baan gewoon belachelijk, hè?
Ja, dat is wel zo. Ik denk dat daar ook wel de clue in zit, is hoe en of dat ze het moeilijk genoeg kunnen maken. Kunnen ze, ik weet het niet, de ruf op de plaatsen waar dat toch nog wat ruf is, kunnen ze die daar heel hoog, heel moeilijk, heel bestreffend maken? Is er de mogelijkheid op sommige holes langer te maken? Of misschien toch...
Maar ik denk dat die greens gewoon niet genoeg beschermd worden door allerhande obstakels. Je zag dat nu bij Royal Troon, hoe ongelooflijk moeilijk het is als je daar met 20 bunkers rond die green ligt. Dan gaat er altijd wel eentje invallen. En bij St. Andrews zijn gewoon hele grote platformen waarin je ze ofwel kan laten vallen, ofwel dat je ze kan laten rollen, is mijn mening.
Ja, maar dan heb je daar eigenlijk ook ineens je antwoord. Er zijn zoveel banen die ze aanpassen om een PGA Tour-toernooi er zelfs op gewoon op te spelen,
ja.
Dan kunnen ze dat toch ook doen voor een major. Dan kunnen ze misschien, en dan gaat er waarschijnlijk heel veel golfarchitecten klassieke mensen tegen de borst stuiten, maar het ligt dan gewoon nog wat extra bunkers en verandert de baan een klein beetje, zodanig dat wel nog altijd St. Andrews is, maar die mag wel mega meer tijd.
Nou, dat zou ik niet doen. Ik zou het dan ook echt wel een toeristisch, onder de stolp behoudend golfbaantje houden. En organiseert er misschien een soort celebrity golf met top 10 van de FedEx Cup en een paar leuke celebrities. En maak er echt een soort feest van of zo. Dat zou ik nog. Maar dan om het te gaan aanpassen naar... Oké, nu moet het voor deze generatie moeilijker worden. En daardoor gaan we de hele historiek van die baan gaan aanpassen. Uiteraard hier en daar een paar kleine aanpassingen, maar daar ben ik het minder mee eens om het nog moeilijker te maken.
Nog één dingetje dat ik daar wil toevoegen is, ik vind wel, voor mij, wat is St. Andrews, dat is zo het beeld van ergens elitaire, klassieke golf, linksbaan, home of golf. Mm. Zo echt dat authentieke. En ja. Vanaf dat je daar gaat beginnen met, we gaan daar een feestje bouwen, of we gaan daar celebs op zetten, of ja, een kleinere wedstrijd.
Geen
liefkoop, ja,
geen liefkoop.
Nee, ja, en ook gewoon, dat moet eigenlijk echt, ja, voor zo'n baan, vind ik, dat moet iets elitair blijven.
Wel, dan kan je de kledijvoorschriften heel sterk bepalen.
Het zijn hele... met zo'n hoge sokken en pofbroeken.
voilà. We gaan, hoe noemen we het weer, zo dat oldschool golf? Hickory? We gaan Hickory
golf.
Hickory. We gaan Hickory golf spelen.
Ja,
op St. Andrews. Voilà.
Nice.
Maar dus cool. Misschien als gulden middenweg. Dus in plaats van om de 5 jaar, om de 10 jaar. En we maken er een speciaalje van.
Dat vind ik dan oké. Vind ik nou
en wat vind je van de major in september of oktober spelen?
Ook oké.
Ja, vind ik ook wel goed. Klein beetje het seizoen gaan verlengen, want die goede maanden schuiven toch op naar daar.
Ja, en de PGA Tour loopt nu toch tot eind december, hè? Dus de kalender is
veranderd. Wie gaat er een mailtje sturen naar Monaghan?
Nou, de R&A, ik ben al bezig. Komt in orde.
Oké, okay.
Top.
Voilà, we hebben de majors besproken. Majorseizoen is voorbij. Althans voor de mannen, want bij de vrouwen is er nog een major te gaan. En dat na de Olympische Spelen. Dan heb je nog de Women's Open halverwege augustus. Ja, en die Olympische Spelen, daar moeten we het over hebben, want het begint te naderen. 1 augustus starten de mannen. Voor België is dat Thomas Détry en Adrien Dumont de Chassard op Le Golf National. En een week later spelen de vrouwen met Manon de Roy voor België. Ja, Le Golf National, hele mooie kijkersbaan. Dat weten we nog van de Ryder Cup in 2018 alweer. Dat is alweer 6 jaar geleden in Parijs. Ik kijk er wel naar uit om het daar te zien. En niet op een of andere exotische baan die we nog nooit gezien hebben op de gewone kalender.
Ja, absoluut. Ik denk, Le National is echt een baan waar dat je toch dramatiek en sensatie kan creëren. Hè. Dat is ook een baan die dat de Ryder Cup al heeft bewezen dat veel publiek aan kan. Uiteindelijk is dat toch ook een event, denk ik, waar we wel wat publiek mogen verwachten als golfers. Hè. Golf is nu niet de eerste sport waar dat je aan denkt bij Olympische Spelen, maar dat kan wel echt... Ja, vuurwerk geven, denk ik. En daarbovenop is het een kleiner deelnemersveld, 60 mensen ongeveer.
Mm-hmm.
Ja, dan zorg je er ook voor dat eigenlijk iedereen die aan de start komt wel meer kansen heeft dan in een normaal toernooi. Dus dat ze misschien ook meer in die kansen geloven en ja, het beste uit zichzelf halen. Dus ik ben wel benieuwd wat dat gaat geven. Ik denk dat we daar wel iets winnaars kunnen krijgen die we misschien niet meteen verwachten of voorspellen.
Ja, het blijft een vreemde... opstelling, hè, voor de Olympische Spelen. Het is niet de klassieke wereldranking punten waarbij dat de top 50 bijvoorbeeld dan automatisch geselecteerd is, hè, zoals bij de majors. Ja, het zijn inderdaad 2 golfers gemiddeld per land. En het zijn niet altijd de mannen die in vorm zijn. Hè. Je zou zeggen, ze sturen de mannen die echt op dit moment in vorm zijn vooruit. Maar het gaat dus... Het wordt geselecteerd op basis van criteria die de Internationale Golffederatie hebben samengesteld. En ik zeg wel 2 golfers per land, maar bijvoorbeeld bij de Verenigde Staten zijn dat 4 mannelijke golfers. Bij de vrouwen zijn dat er 3. Ja, terwijl de rest van die landen dus 2 golfers hebben. En dat komt dus door die kwalificatiecriteria. En die criteria heb ik opgezocht. En die zijn als volgt. Blijkbaar de top 15 van de Olympische golfranking zijn dan automatisch gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. En dan gaat het op basis van de wereldranglijst tenminste. Dus na die top 15 worden de volgende beschikbare spelers op basis van de wereldrankinglijst geselecteerd, met een limiet van maximaal 2 spelers per land, dat niet al 4 spelers in die top 15 heeft. En de Verenigde Staten zijn het enige land met 4 golfers in de top 15 van die Olympische golfranking, namelijk Scottie Scheffler, Xander Schauffele, Colin Morikawa en Wyndham Clark, die net op die Open bijna dead last de cut heeft gemist. Dus ja, de US is daar weer met... ja, maar de US komt daar toch weer met een toch stevig voordeel op de proppen. Ik vond dat wel frappant.
Ja, maar verdient wel, hè.
Ja, oké. Okay, ja. Maar goed, je hebt wel 2 keer zoveel kans om als land weer medailles... te pakken.
Ja, ze hebben zelfs meer dan dan 4 in de top 15. Hè. Dus ze moeten al een deel spelers thuis laten zelf. Voilà. Omdat er maar maximaal 4 is. Wat, ik ken er niks van, hè, van hoe dat berekend wordt. Ik vind het heel, heel ingewikkeld. Ik zal er waarschijnlijk niet alleen in zijn, maar ik weet wel dat zij mogen er 4 meenemen, dat er een aantal uit de boot vallen, omdat het ja, gecapteerd is op 4. Klopt dat, Karel?
Ja, inderdaad. Ja, maximum 4 spelers in die top 15. Ja.
Dus allee, als je het zo bekijkt, ik kan enkele namen opsommen. Pak nu Camilo Villegas, ja, voor Colombia. Je zou die kunnen thuis laten voor een veel betere Amerikaan, hè, die in de top 15 staat.
Ja, dat is ook het speciale. Ja, zo die veel mindere goden die dan plots ja, tussen de grootheden gemengd worden.
Gaganjit Bular uit India. Sorry, nog nooit van gehoord. Hè. Ik zit niet op te lachen met die mensen. Waarschijnlijk een zeer, zeer goede golfer.
Het was een charme. Dit was een charme.
Over charme gesproken, hij speelt met Shubhankar Sharma, ook uit India natuurlijk. En dit is niet voorbereid.
Ja, mooitje, mooitje.
Maar bon, allee, dus op dat vlak vind ik eigenlijk dat Amerika een beetje gestraft wordt door dat systeem.
Okay. Ja, absoluut. Maar het zorgt wel weer voor, ja, opnieuw een beetje voor die interessantere Olympische Spelen, in de zin van, als een van de toppers niet zijn week heeft, ligt het open voor iedereen. Want of dat je nu, denk ik, dan 200ste of 100ste op de wereldranglijst staat, ja, dan kunnen we nog altijd voor hetzelfde plekje vechten op, het, op de ranglijst. Maar
hoe
maar
werkt
als
nu,
het is de top 15,
hoe,
ja.
Hoe werkt nu juist? Dus er is een individuele medaille en is er ook een landmedaille als duo, of niet?
Nee
individueel. Nee, je gaat er naartoe om je land te vertegenwoordigen, maar er is maar één medaille te winnen.
Ah ja, want dat is wat iedereen wou zeker. Dus dat er eigenlijk een teamformule zou komen, zoals in estafette hebt een lopen bijvoorbeeld, dat pakt Thomas Detrie en IDDC, dat die eigenlijk een bestball of een...
dat lijkt mij ook logisch. Dat lijkt mij ook logisch. Ja. Maar je kijkt naar logisch. Die lijst en wat je direct begint te denken, oké, wie is hier het sterkste duo? Of de sterkste combinatie, het sterkste land? Maar bon, kijk.
Dan kom je bij USA. Ik heb het even bekeken. USA natuurlijk. Ierland ook, denk ik. Ook heel sterk. Zweden.
Ja, met Noren en Aberg.
Noren en Aberg. Australië natuurlijk. Groot-Brittannië. Korea ook niet te onderschatten. Dus er zit een heel, heel mooie... Misschien moeten we de naam geven.
Hoe schat je de Belgen in?
Ja, daarna. Ik denk plaats 7 of zo.
Ja, toch?
Ach, Korea is voor Tom Kim en Ben Aan. Ja, ik schat die hoger in dan Thomas Detrie en IDDC, hè.
Wat, Thomas Detrie?
Nee, als duo. Kan wel, hè? Als duo.
Als duo, ja. Oké, snap ik wel. Ja. Snap ik wel, met de vorm van IDDC op dit moment.
Tom Kim is een
PGA-tour
winnaar,
hè. Ja, zwaar. Thomas Detrie binnenkort ook, hè, kom.
Ja, eerst die Olympische medaille.
Exact. Ja, eigenlijk zouden de Olympische Spelen misschien iets moeten zijn dat de LIV organiseert. Dat is nu eigenlijk echt een event, vind ik, dat de LIV zou mogen organiseren. In de zin van party, team event, go for it. Maar dan voor landen in plaats van de Smashers of...
En evenveel ambiance.
Ja.
Nu, ik heb trouwens, en dat is heel off-topic, deze week gaan golfen, of vorige week, op Terhelle. En er was een festival in Oost-Tuinkerke.
Het Lighthouse Festival, geloof ik.
Oh, jongens, dat was...
Zijn we geweest?
Ik heb voor de eerste keer ervaren hoe het is om op de liftgolf te mogen spelen.
Om John te zijn.
De bassen die weer klonken tot het verste hoekje van de golfbaan. Ik heb 9 holes met echt loeiende muziek in mijn oren gespeeld. Op 2-3 kilometer van waar ik speelde. Dus,
ja, was dat plezant?
Ze mogen het hebben, de liftspelers.
En dan ook inderdaad al die drones die Karel aan het volgen waren.
Ja, exact.
Zeg maar, Karel, ik zie hier op de lijst dat Joost de Luiten er nu toch bij is. Hoe komt dat?
Jawel, dan moeten we het dan toch eens gaan uitzoeken.
Ik zit op de website olympics.com en hier staat hij erbij, want ik dacht dat hij er niet zou bij zijn dan. Misschien is de site niet geüpdated.
Dat kan wel zijn. Ik denk dat ze er zelf niet meer wijs uitraken. Want ik dacht dat van Nederland mag hij gaan. Of mocht hij gaan.
Mocht hij niet gaan.
Mocht hij niet gaan, dan mocht hij wel van de rechter.
Ja.
Maar dan zei het Olympisch Comité... sorry, we hebben dat plaatje al gegeven aan iemand anders.
Ja, klopt. Ik dacht dat het zo was.
Dan is hij nog in beroep gegaan, hè? Dus misschien is dat beroep nu wel goedgekeurd of zo.
Ja, ik heb hier een artikel van sportenstrategie.nl die 14 uur geleden is gepost, waarbij het dus effectief duidelijk wordt dat Joost Luiten niet naar de Olympische Spelen gaat. Misschien nog om schadevergoeding kan gaan vragen, maar dat het zelf dat ook nog zeer moeilijk is om daaraan te geraken, omdat het dan gaat om welke schade hij effectief is, heeft opgelopen. Hè. Als de Olympische Spelen, dat je daar toch niets kan verdienen. Het zal meer emotionele schade zijn dan financiële schade. Dus geen Joost Luiten op de Olympische Spelen. Wat een farse was dat eigenlijk.
En ook geen Darius van Driel en enkel Anne van Damiaan, dacht ik. Zij was wel toegelaten door het Nederlands Olympisch Comité.
Ja, klopt.
Ik blijf dat onbegrijpelijk vinden, maar echt onbegrijpelijk hoe dat je als golffederatie zegt van we gaan u toch niet toelaten. Want daar is heel deze saga mee begonnen.
Ja, en dus misschien van, ik zou voor de luisteraars, ik denk dat Nederland enkel atleten toelaat om effectief naar de Spelen te gaan, als het Nederlands Olympisch Comité ervan overtuigd is dat die atleet een Olympisch diploma kan halen, juist. Dus een Olympisch diploma binnen de top 8 eindigen. En blijkbaar waren ze daar van Darius van Driel en Paul van Luiten helemaal niet van overtuigd.
Dat is zo grof. Maar dat is zo grof, dat is niet normaal.
Volgens mij zit Jean in dat Olympisch Comité.
Oh, dat is niet flink, want hij kan zich niet verdedigen.
Nee, maar iedereen weet dat Jean geen grote fan is van Luiten. Hè.
Nee, maar hij was wel een groot voorstander van... of een voorvechter van Luiten in dit scenario. Dat moet wel gezegd zijn.
Dat is waar, dat moeten we zeggen.
En terecht.
Ja.
Die is echt op zijn Hollands gezicht geflikt door zijn eigen federatie.
Ja, en dan in Luitens defense, als ik hier kijk op Olympics.com, tenminste als de website min of meer accuraat is, van de 60 namen die geselecteerd zijn, zie ik er in principe maar een stuk of 10, 15 van wie ik zou zeggen, jij gaat echt niet winnen. Maar die andere 45, ja, en Luiten kan er eigenlijk wel tussen staan. Zij hebben allemaal een redelijke kans. Als je ook kijkt naar in het jaar dat Schoofle won, Sabatini was tweede. Wie had dat durven dromen? Hè? En als Sabatini dat kan, dan kan Luiten dat ook.
Ja, en zelfs de bronzen medaille bij de mannen. Ik heb hier nog voor me. Pan Cheng Tsung.
Ja, maar dat is City Pan. Ja. Dat is toch een degelijke speler op de PGA Tour.
Ik had de link nog niet gelegd. Ik ben een rookie.
Rookies, wie denken jullie dat het meeste kans maakt? We gaan geen volledige Phenomenal 5 doen voor de Olympische Spelen, maar wie, als je één iemand zou voor de mannen naar voren moeten schuiven, wie zou dat zijn?
Ja, ik ga toch voor de obvious pick met Schoofle.
Oké.
Ja, Victor Perez.
En ik ga misschien een bommetje gooien, ik ga gaan voor John Rahm.
Oké.
Want die stond top 5. Top 5 deze week.
Ja, ja.
Ik denk dat die drie kan er heel dichtbij zijn, denk ik.
Die drie ook, ja.
Als zo dicht bij huis.
Top 10 inderdaad,
kent die baan, goed.
Ja. Want John Rahm heeft er gespeeld, toch, hè? Ryder Cup.
Ja, ja, absoluut.
Dus
absoluut.
Voilà. Goed.
Okay, ja, ik denk misschien met de drie. Would be nice.
We gaan het noteren, we gaan het bekijken. Over de Phenomenal 5 gesproken, daar moeten we het ook nog eventjes over hebben, want die is afgesloten. Moeten we er ook wel bij zeggen dat we een onvolledig seizoen hebben gekend. Omdat het wat moeilijk was met de planning. Hè. Dus de laatste majors bij de vrouwen hebben we er niet meer bijgenomen. Maar we tellen ze wel mee bij de eindranking. Dus wat hebben we gehad? De Masters uiteraard, de Chevron, de PGA Championship, de US Open en de Open. En bij de Open, dus de Phenomenal 5 van vorig weekend, daar wint Nico de Klerk. Dus Nico, proficiat met jouw overwinning. Jij wint een doosje ballen van Golf Vlaanderen. En Nico was de enigste die Xander Schoofle als winnaar had aangeduid. Dus die krijgt nog eens 10 bonuspunten voor het aanduiden van de winnaar. Punten totaal 45 punten. Dus met Xander Schoofle uiteraard met 25 punten. Dan Rory McIlroy 0 punten. Scotty Scheffler 5 puntjes. Adam Scott 5 punten. En Ludwig Aberg 0 punten. Ja, het was geen vette qua score vorige week. Heel veel favorieten die gekozen werden en die niet tot score toe zijn geraakt op Royal Troon. En dan moeten we eens gaan kijken naar de eindranking van de Phenomenal 5. Want dat zal voor iedereen ook een verrassing zijn, want die is ook nog maar net opgemaakt. En wie staat daar helemaal bovenaan? Dat is Maxim Pieters. Maxim Pieters staat met 222 punten helemaal bovenaan de eindranking. De tweede plaats die gaat naar Stijn Ducro met 173 punten. En het podium wordt afgesloten door Ilse Verbund met 168 punten. Ja, en Ilse is wel een consistente deelnemer geworden, moet ik zeggen. Want de voorbije edities is ze toch al een paar keer in die top 5 geëindigd. Al een paar keer gewonnen ook op de Phenomenal 5. Dus ja, heel sterk, Ilse. En Max en Pieters, jij wint een gehandtekende Soudal Open vlag door jouw naamgenoot, Thomas Pieters. En daar moeten we Lara voor bedanken, want dat had jij nog in het schof zitten, blijkbaar.
Absoluut, absoluut.
Waarvoor dank.
Met veel plezier.
Geen Phenomenal 5 voor de Olympische Spelen. We weten de winnaar bij... We weten, we gaan ervan uit dat er één van ons de winnaar heeft voorspeld bij de mannen. Misschien nog heel kort ook voor de vrouwen, voor we gaan afsluiten.
Nelly.
Manon, hè.
Ah, sorry, Manon.
Aha.
Gaan we alle drie voor Manon gaan? Want ik heb er ook wel... Dat zou wel een heel mooi... Ja, voilà, we gaan manifesteren. Dat zou een heel mooi sprookje zijn.
Oh, gun het ze.
Goed. Hey, bedankt voor een hele leuke aflevering. En we zien jullie terug na de Olympische Spelen bij de mannen.
Bye bye.
Yo.